Goedemiddag allemaal. We gaan beginnen met de voorzang. Ons eerste lied is Johannes de Heer 205. Rijst op voor Jezus. 205. Ons volgende lied is 98, samen in de naam van Jezus. Johannes de Heer, 98.
Thank you.
U mag opzoeken de laatste lied in de bundel, 1011. De Heere komt spoedig terug. 1011. In supplement. Goedemiddag allemaal, heel hartelijk welkom en in het bijzonder Leander Jansen. Hij wens je God zegen bij het brengen van zijn woord. Ook Edwin, dankjewel voor begeleiden met de zang. Ik heb wat mededelingen. Volgende week zondag hoop voor te gaan onder broeder Job van Beek. Ondanks bent u weer voor uitgenodigd voor deze dienst. Donderdagavond is er weer de Bijbelstudie van de Openbaring. Die wordt gegeven door dominee Heijn Schouten. Aanvang 7:30. Vanavond is er ook weer de boekentafel. Deze keer staat er niemand achter. Kijk wat je past en wat je mooi neemt. Neemt het mee. Woensdagavond is hier een zoeklichtseminar. Met het thema het wereldgebeuren in het licht van de Bijbel. Deze studies gaan over het boek Daniel. Die wordt gegeven door dominee Theo Niemeyer. en begin om 8:00, ook in deze zaal. Op 24 september, de laatste dinsdagmiddag van de maand, begint de nieuwe Bijbelstudie. Die wordt gegeven door dominee Imme Horjes en behandeld gaat worden het boek Zacharia. En ieder die deze studie wil bijwonen, kan zich hiervoor opgeven. Dat kan via de mail, maar er liggen ook op de boekentafel een formulier. Je kunt die invullen en dan krijg je overal bericht van. Voorbeden gaan we doen voor het volk Israël, gegijzelden en de families. Geesje Hiens heeft ook een voorbeden gevraagd. Die heeft de allergische reactie op de meditatie die hij krijgt. Dus die gaan we in het voorbeden meenemen. Tijdens de dienst wordt er niet gekolkt. Hier straks staat de uitgang, staat er een bus waar je de gaven in kunt doen. We hebben een bosje bloemen weggegeven. Die gaan naar Chantal. Gaat ervan genieten. Voor de laatste mededeling wil ik u vragen om op te staan van de zitplaatsen. Wat kan ons ooit van de liefde van Christus scheiden? Dat is de Romeinen 8, vers 38 en 39. Met verdriet, maar dankbaar voor alles wat we samen mochten beleven. En de liefde die zoveel jaren stand hield, laten wij u weten dat mijn geliefde vrouw, onze zorgzame moeder, betrokken oma en oud-omi, Johanna Cornelia Visser van Rooyen. Johanna, geboren in Wageningen op 14 september 1934, overleden in Veenendaal op 30 augustus 2024. In Jezus ontslapen is op reis naar het hemels vaderhuis. De dankdienst voor het leven van Johanna vindt plaats op vrijdag 6 september om 10:30 in de regenboog, de grote pekken dus hier. Aansluitend is er om 12:30 gelegenheid tot condoleren en om elkaar te ontmoeten in de ontmoetingsruimte. De begrafenis zal plaatsvinden in besloten kring. Deze circulaire zal ik straks op de boekentafel neerleggen. Wij gaan een van de lievelingsliederen van Johanna zingen tijdens het overdragen van de dienst. En dat is een nummertje 149, Groot is uw trouw. De eerste couplet voor de begroeting en de tweede na de begroeting. En ik wens u allen een gezegende dienst.
Goedemiddag, goede avond. Fijn om u weer te zien en bij elkaar te zijn vanavond in de naam van de Heer Jezus. Ik stel voor dat we even stil zijn, zodat we onze gedachten op God kunnen richten, stilte ons hart kunnen voorbereiden en daarna zal ik een groet uitspreken. O God, wij gedenken uw goede tierenheid in het midden van uw tempel. Zoals uw naam is, o God, zo is uw roem, tot aan de einden der aarde. Uw rechterhand is vol gerechtigheid. Laat de berg Sion zich verblijden. Laat de dochters van Juda zich verheugen omwille van uw oordelen. Want deze God is onze God, eeuwig en altijd. Hij zal ons leiden tot de dood toe. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw is en niet loslaat wat zijn hand begonnen is. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heere Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Wij zien het tweede couplet van hetzelfde lied. Laten we samen bidden en danken. Allerhoogste eeuwige God, God van Abraham, Isaac en Jacob, Vader van onze Heer Jezus, dank u wel dat we vanmiddag hier bij elkaar kunnen komen op deze stralende dag, de dag van de opstanding van Jezus Christus. En dat we weten in het geloof dat u, Heer Jezus, leeft. U hebt de dood overwonnen. U hebt op het kruis de schuld betaald, de rekening weggedragen. En ieder die gelooft, ieder die zijn vertrouwen op Jezus heeft gesteld, mag weten dat we in hem voor eeuwig veilig zijn. Dat onze tijden in uw hand zijn. Of we nu jong zijn, tiener, een twintiger, of al veel ouder, of we misschien ziek zijn of zwak geworden zijn. U hebt gezegd, ik ben de opstanding en het leven. Wie in mij gelooft, zal leven, ook al was hij gestorven. Dank u dat we die hoop mogen hebben en die verwachting ons deel is. Niet alleen de verwachting dat we bij u zullen zijn als we sterven, maar ook de verwachting dat u, Heer Jezus, zal komen. Dat u uw gemeente gaat ontmoeten. En dat er een heerlijke toekomst is weggelegd voor alle die u vrezen, dienen en volgen. Dank u dat u zich de God van Israël noemt. Daardoor zien we zoveel van uw karakter en uw trouw. En uw eeuwige liefde voor uw volk, ook nu in deze situatie. We danken u dat we uw woord hebben, de Bijbel, ook in onze Nederlandse taal. En dat ook vandaag uw woord tot ons komt, niet slechts als een historisch boek, maar als het levende woord wat u gebruikt om uw gemeente op te bouwen. Dank u voor de Heilige Geest, die er is om ons hart en ons leven te verfrissen en ons op Jezus te wijzen en ons te laten zien wat we in Christus hebben ontvangen. Dank u dat we liederen hebben om uw lof te zingen. Dat een lied soms zo goed kan verwoorden wat we zelf niet kunnen verwoorden. Dank u voor deze liederen ook van vanavond. Oude liederen die ons helpen om onze blik op u te richten en naar de horizon te kijken van wat er komen gaat. Dank u dat we elkaar hebben. Dat we nooit alleen een volgeling van Jezus zijn, maar dat u een gemeente hebt gegeven van broeders en zusters om elkaar op te scherpen, elkaar te ontmoeten, elkaar te wijzen op uw belofte, elkaar wakker te houden, ook vanavond door deze samenkomst. En we willen bidden dat u dan ook zal werken door de gemeenschap van de heiligen. Zo leggen we deze dienst in uw handen, bidden we om de krachtige werking van uw geest, bidden we dat u onze harten doorzoekt, en als er dingen te belijden zijn, dat we die zullen opruimen. Als er dingen zijn om voor te danken of voor te prijzen, om ons opnieuw aan u toe te wijden, laat dat dan gebeuren. Zodat u verheerlijkt wordt in spreken, luisteren, zingen, bidden en alles wat we doen. We bidden en danken u dit in Jezus' naam. Amen. We gaan een prachtig lied zingen. Dat is een lied om de Heer Jezus als je heiland en je verlosser te eren, beminnen zou ik bijna zeggen. Lied 43, dierbare heiland, mijn verlosser, ik ben de uwe goddelijk lam. In uw bloed ben ik gereinigd, lof en ere, zij het lam. Johannes de Heer, nummer 43, 1, 2 en 4. Drie coupletten. We gaan samen lezen uit het boek Jona. Jona hoofdstuk 1. Ik zie ook wat kinderen die er vanavond zijn. Heel fijn dat jullie er zijn. Ik denk dat jullie het verhaal van Jona wel een beetje kennen, toch? En nou, vanavond gaan jullie daar nog iets meer over horen. Jona 1, vanaf vers 7 tot en met 17. En terwijl u dat opzoekt, herinner ik u even aan dat Jona de vijfde van de 12 kleine profeten was. Die leefde in de 8e eeuw voor Christus. Profeteerde met name in het 10-stammenrijk. Hij was een zoon van Amittai. Zo lezen we uit vers 1 van Jona 1. En hij kwam uit Gat Hefer. Dat weten we uit 2 Koningen 14. Jona wordt 1 keer in de Bijbel genoemd buiten het boek Jona. Dat is in 2 Koningen 14. Waar hij een profetie uitspreekt ten tijde van koning Jerobeam II. Een profetie over de landsuitbreiding van Israël. Mocht u twijfelen aan de geestelijke staat van Jona, omdat u hem niet zo voorbeeldig vindt, in 2 Koningen 14 staat dat Jona de dienaar, de profeet van de Heere was. Wel degelijk dus de man die door God geroepen was, dat blijkt ook uit het verhaal, en als profeet te boek stond. We kennen het verhaal, Jona wordt geroepen door God om naar Nineveh te gaan, om hen te gaan waarschuwen voor naderend onheil. 40 dagen zou dat duren, tenzij het volk zich zou bekeren, de Ninevieten, anders zou het onheil komen. Jona had geen trek in deze missie. Misschien kunt u wat begrip voor hem opbrengen. Nineveh was de gedoodverfde vijand van Israël in die tijd. Het waren wrede, brute, agressieve dreigingen die via Nineveh op Israël afkwamen. Assyrië, de Ninevieten waren eigenlijk de grote agressor ten tijde van Israël. En Jona, de Joodse profeet, wordt door God geroepen om de vijand te gaan waarschuwen. Ga er maar aan staan. Stel je eens voor dat ze zich zouden bekeren. En hij terug zou komen om zijn volksgenoten te vertellen dat Nineveh zich had bekeerd. En het oordeel was afgewend. Stel je voor dat ze zich niet zouden bekeren. Dan werd hij waarschijnlijk in Nineveh gelyncht. Misschien helpt dat wat om een beetje een beeld te krijgen van het dilemma waar Jona voor stond. Hij bedankt voor de eer en hij koopt een bootticket over de Middellandse Zee. Hij moest eigenlijk naar het noordoosten, 800 kilometer naar Nineveh. Maar hij koopt een bootticket om de Middellandse Zee van oost naar west te doorkruisen. Om aan te komen in Tarsis, Zuid-Spanje. Niet de Tarsis waar Saulus was opgegroeid, maar Zuid-Spanje. 2000 tot 2500 kilometer verderop. Eenmaal op het schip gaat hij in het ruim zitten en heerlijk slapen. Totdat God een storm op zee werpt. Ik zet een streepje bij vers 4. Maar de Heere wierp een hevige wind op zee. Dat was niet een gemiddelde storm, maar een hevige wind die plotseling op zee komt. Het woordje wierp maakt duidelijk vanuit het Hebreeuws dat het plotseling is. Vandaar waarschijnlijk de angst van de zeelieden, vers 5, die heus wel wat gewend waren, maar nu iets meemaken wat ze nooit eerder hebben meegemaakt. En daarom gaan ze het schip leegmaken, ze gooien het scheepstuig in het water, en terwijl de kapitein, vers 6, bezig is om mee te sjouwen, je ziet het helemaal voor je, jongens en meiden, komt die Jona tegen die nog altijd diep in slaap is. En hij zegt, hoe kunt u zo diep in slaap zijn? Sta op, roep je God aan. Misschien zal die God aan ons denken, zodat wij niet vergaan. Daar pikken wij de draad van het verhaal op. Leest u mee, Jona 1 vanaf vers 7. Daarop zeiden de mannen tegen elkaar, kom laten wij het lot werpen. Zodat wij weten door wie dit onheil ons overkomt. En ze wierpen het lot en het lot viel op Jona. Toen zeiden ze tegen hem, vertel ons toch door wie dit onheil ons overkomt. Wat is uw werk en waar komt u vandaan? Wat is uw land en van welk volk bent u? En hij zei tegen hen, Ik ben een Hebreër en ik vrees de Heere, de God van de hemel, die de zee en het droge gemaakt heeft. Toen werden de mannen zeer bevreesd en ze zeiden tegen hem, hoe hebt u dit kunnen doen? De mannen wisten namelijk dat hij op de vlucht was, weg van het aangezicht van de Heere, want hij had het hun verteld. Ze zeiden dan tegen hem, wat moeten wij met u doen, zodat de zee ons met rust laat? Want de zee werd hoe langer, hoe onstuimiger. Daarop zei hij tegen hen, pak mij op en werp mij in de zee, dan zal de zee u met rust laten, want ik weet dat deze zware storm u omwille van mij overkomt. De mannen roeiden echter om het schip terug te brengen naar het droge. Maar ze konden het niet, want de zee werd hoe langer, hoe onstuimiger tegen hen. Toen riepen zij de Heere aan en zeiden, och Heere, laat ons toch niet vergaan om het leven van deze man. Leg geen onschuldig bloed op ons, want u Heere doet zoals het u behaagd heeft. Daarop pakten zij Jona op en wierpen hem in de zee. En de woedende zee kwam tot bedaren. Toen werden de mannen zeer bevreesd voor de Heere. Ze brachten de Heere een slachtoffer en legden geloften af. En de Heere beschikte een grote vis om Jona op te slokken. Jona was 3 dagen en 3 nachten in het binnenste van de vis. Tot zover het gedeelte. Ik heb als thema gekozen een diepzinnig drama. Een diepzinnig drama waar we vanavond getuigen van zijn. Een drama op de Middellandse Zee. En we kijken naar een aantal elementen. Als eerste willen we kijken naar Jona, de toneelspeler. Als tweede kijken we naar Jona, die een type en een antitype van de Messias is. Als derde wil ik heel kort even kijken met u naar voorbeeldfiguren. Dat zijn de zeelieden. En als vierde kijken wij tot slot naar de regisseur. Degene die boven dit drama staat en de touwtjes in zijn hand heeft en diepzinnige bedoelingen heeft. En ik wil u vragen om dit bekende verhaal, wat misschien vanavond wel verrassend voor je is, echt open te ontvangen en de leiding van Gods geest door zijn woord toe te laten te werken in je leven. Vanuit de zeelieden gezien kan ik het goed begrijpen dat ze tegen Jona zeggen, waarom lig je hier te slapen? Sta op, roep je God aan. Ga bidden. We lezen niet dat Jona gaat bidden. En dan komen in vers 7 de mannen bij elkaar. Je moet het een beetje voor je zien. Op dat tuitelige schip in die hevige storm beleggen ze een spoedberaad. En ze besluiten het lot te werpen. De storm, zo denken zij, moet wel een reactie van een of andere weergod zijn op een of andere misstap van iemand hier aan boord. Dit tomeloze natuurgeweld, dat is niet normaal. Jona, inmiddels wakker, heeft waarschijnlijk gezien dat ze het lot geworpen hebben. Wat zou hij gedacht hebben? Heel waarschijnlijk kende hij het vers, Spreuken 16, vers 33. Het lot wordt in de schoot geworpen, maar elke beslissing daardoor komt van de Heere. Jona zwijgt. Er is een kinderliedje, ik dacht van Ellie en Rickert, wat zegt. En ach, het lot wees Jona aan. Hoe verrassend. Jona weet het natuurlijk allang, maar hij zwijgt. De mannen die de schuldigen hebben, keren zich nu tot Jona, vers 8. En ze stellen hem 5 vragen. De eerste vraag, leest u mee in vers 8, is vertel ons toch door wie dit onheil ons overkomt. Ben jij het echt die de veroorzaker is? De tweede vraag, wat is uw werk? De derde vraag, waar komt u vandaan? De vierde vraag, wat is uw land? En de vijfde vraag, van welk volk bent u? Als je denkt, die zeelieden maken hier kennis met Jona, dan heb je het mis, want vers 10 zegt dat Jona hen al iets verteld had. Kijkt u maar in vers 10. De mannen wisten namelijk dat hij op de vlucht was, weg van het aangezicht van de Heere, want hij, Jona, had het hun verteld. Waarschijnlijk hadden ze dat niet zo diep op doorgevraagd. Waarom? Zij waren heidense zeelieden die wel bekend waren met het idee van vluchten voor een god. Zij geloofden in polytheïsme, meer godendom, en ze kenden een soort domeingoden, gebiedsgoden. Je had een god van het land en een god van de zee en een god van de bergen en een god van de sterren en een god van de maan, een god van gezondheid, etc. Al die goden. En als je bang was dat één god je in een bepaald domein zou straffen, dan kon je ervoor kiezen om dat domein te verlaten en te vluchten naar een ander gebied waar een andere god het voor het zeggen had. Dus ze waren waarschijnlijk niet zo... geschrokken toen Jona zei, ik ben op de vlucht voor het aangezicht van de Heere. Maar nu deze storm hen overkomt, stellen ze hem toch wat verhelderingsvragen, zou je kunnen zeggen. 5 vragen. En Jona geeft antwoord. Jona spreekt in hoofdstuk 1 slechts 2 keer, 2 korte zinnetjes. Het is een zwijgzame, eigenzinnige profeet. Hij zegt in vers 9, ik ben een Hebreër en ik vrees de Heere, de God van de hemel, die de zee en het droge gemaakt heeft. Als eerste zegt hij, ik ben een Hebreër. Daarmee beantwoordt hij vraag 4 en 5 van die mannen, wat is uw land en van welk volk bent u? In 1 woord is dat gezegd, ik ben een Hebreër. Een Jood die zich een Hebreër noemt, laat zien dat hij trots is op zijn volk om te horen bij de God van Israël en het volk van God. Ik ben een Hebreër. Dat moeten ze weten. En het tweede wat hij zegt, ik vrees de Heere, Yahweh, de God van de hemel die de zee en het droge gemaakt heeft. Dat is een mooie belijdenis toch? Ik vrees de Heere, de God van de hemel, die de zee en het droge gemaakt heeft. De hemel, de zee en het droge, dat omvat, zou je bijna kunnen zeggen, de hele kosmos. Wat vindt u van die belijdenis? Ik vrees de Heere. Misschien zeg je, daar ga ik wel een beetje op aan, op zo'n belijdenis. Ik vind dat wel mooi als mensen spreken over de vrezen des Heren. Ik vind het wel mooi dat Jona hier niet zegt, ik volg de Heren, of ik ken de Heren, of ik heb de Heren lief, maar dat hij zegt, ik vrees de Heren. De vrezen des Heren. Kent u die term? Jazeker. Een Bijbelse term toch? Misschien zit je hier wel en zeggen, ja, dat hadden we dat vandaag de dag maar een beetje meer. Ik heb soms het idee dat de jongere generatie God in een broekzak heeft. En dat ze bij God op schoot zitten. Waar een vorige generatie nog sprak over het vrezen van God en het hoogachten van God. Gaat het nu soms wel een beetje makkelijk. Jona zegt, ik vrees de Heere, de God van de hemel. Ik vrees niet een God van een territorium. Ik vrees niet een God van een bepaald domein. Ik vrees de Heere die de hemel gemaakt heeft. Met andere woorden, die het uitspansel. Alles wat de planeten en de sterren, de zonnen, de manen in zijn banen houdt. De God die daar boven staat, dat is de God die ik vrees, zegt hij. En tussen de 2 haakjes, hij heeft trouwens ook de zee en het droge gemaakt. Met andere woorden, wij zijn op dit moment met ons half zinkende schip op het gebied van de Heere, de God die ik vrees. Weet je wat ik nooit begrepen heb? Of eigenlijk waar ik nu pas achter kwam toen ik bezig was met dit hoofdstuk voor Bijbelstudie, dat op vers 9 gelijk vers 10 volgt. Dan staat namelijk, toen... Nadat Jona vers 9 had uitgesproken, werden de mannen zeer bevreesd. En ze zeiden tegen hem, hoe hebt u dit kunnen doen? Snapt u dat ze dat kunnen zeggen? Ja, Deze man, deze Hebreër, die zegt God te vrezen. De God die de hemel, de aarde, de zee en het droge gemaakt heeft. Even in simpele taal, de God die over alle dingen gaat en overal is. Deze God zegt hij te vrezen en voor deze God zegt hij op de vlucht te zijn. Nog simpeler gezegd, hij beweert op de vlucht te zijn voor een God die je niet kunt ontvluchten. Want hij gaat over de zee en het droge, de hemel en de aarde. Jona, hoe heb je dit kunnen doen? Op de vlucht voor een God die je niet kunt ontvluchten. Het is alsof die mannen zeggen, waar kan ik uw geest ontgaan? Waar uw aangezicht ontvluchten? Als steeg ik op naar de hemel, u bent daar. Of legde ik mij neder in de hel, zie, u bent daar. Wat zou u tegen Jona zeggen, als je een van die matrozen was? U zit veilig op uw stoel hier in Veenendaal met stralend weer. Maar wat zou u zeggen, wat zou jij zeggen, als je aan boord zou zitten met Jona naast je in een hevige storm? Met deze belijdenis. Ik denk dat ik zou zeggen, lekker zo'n vent aan boord. Hij dient de God van de hemel, de God die over alles gaat, en hij wil die God ontvluchten. Vind je het gek dat we in een storm zitten? Ik denk dat ik ook zou zeggen, ik vind het dom van Jona. Datzelfde liedje zegt, dat Jona gezegd zou hebben, en ach, ik heb wat doms gedaan. Ik wou niet luisteren naar de Heer. Ja, het is inderdaad dom. Denken voor God op de vlucht te zijn. Dat zou u wel tegen Jona willen zeggen, toch? Als je bij Jona op de koffie zou gaan, dan zou je dat tegen hem zeggen, denk ik. Hè? Jona, heb je wel eens Psalm 139 gelezen? Misschien zeg je, ja, ik vind het dom, maar ik vind het ook... Ik zie u een beetje streng kijken voor Jona. Misschien zeg jij ook, ik vind het ook hypocriet van hem. Aanvankelijk was ik wel onder de indruk van zijn belijdenis. Ik vrees de Heere. Maar eigenlijk, hij vreest God helemaal niet. Hij doet niet wat hij zegt. Misschien zeg je, ik moet een beetje denken aan die woorden van Jezus uit Lucas 6, vers 46. Waar Jezus zegt, u noemt mij Heer. En u doet niet wat ik zeg. Jona, je vreest mij, maar je doet niet wat ik zeg. Wat een hypocriet. Op zo'n stormend schip zeggen dat je de Heere vreest. Terwijl je hem eigenlijk gewoon ongehoorzaam bent. Hoe moeten we daarop reageren? U die zo streng kijkt, zegt misschien, we moeten Jona waarschuwen. Het is ernstig als in je leven je woorden en je daden niet in lijn zijn. Zo'n persoon moeten we Jacobus 1 voorhouden, dat als je alleen maar een hoorder bent van het woord, maar niet een dader, dan bedrieg je jezelf. En misschien is er nog wel iemand in de zaal die zegt, ik denk dat ik tegen Jona Matthäus 7 vers 21 zou zeggen. Niet ieder die Heere, Heere zegt. Maar wie doet de wil van de Vader, die zal het koninkrijk beërven. Jona, je bent een gevaar. Je bent een hypocriet. Je doet niet wat God zegt. Je leven en je belijdenis zijn niet in overeenstemming. Ik ben het met u eens. Het is goed dat u ernstig met Jona praat. En het is goed dat u Jona waarschuwt. Maar ik zou ook willen pleiten voor nog een reactie. Voor een bescheiden reactie. Niet om Jona's gedrag goed te praten. Maar ook met een blik op jezelf. Want die huichelachtigheid van Jona, die ligt heel dicht bij ons allemaal. Huichelaar zijn is verbonden met het zondaar zijn. Toen Adam zondaar werd werd hij op slag ook huichelaar. En rende hij de bosjes in. En het punt met huichelarij, zeker in de kerk, zeker onder de vromen die belijden God te vrezen, is dat je het zo moeilijk ziet bij jezelf. Het is een soort bijziend zijn. U vindt het niet meer leuk, hè? We zouden het toch hebben over Jona? Ga je me nou vertellen dat ik als Jona ben? Ik heb ontdekt in mijn leven dat het veel vaker dan mij lief is voorkomt dat mijn woorden en daden niet in overeenstemming zijn. Dat ik prachtige liederen kan zingen, uit welke bundel dan ook. Maar dat ik soms helemaal niet weet wat ik zing. Jona, let u op, geloofde wel degelijk in God. Maar zijn geloof in God was niet zo bepalend voor zijn handelen om gehoorzaam te kunnen zijn aan God. In zijn denken was het feit dat hij een Hebreeër was veel bepalender dan het feit dat hij een volgeling van de God van Israël was. En daarom kan het voorkomen dat je zegt God te vrezen, te dienen, maar dat er in je leven toch patronen zijn die, als je dan ook eerlijk bent, net zoals je eerlijk zou zijn tegen Jona, gewoon huichelarij zijn. Bijvoorbeeld is als je zegt, ik ben een christen, en ik ben ook ondernemer. Maar er zijn situaties dat ik kies voor geld en succes boven gehoorzaamheid aan God. Of als je zegt, ik ben een carrièremens, ik heb grote ambities. En als ik eerlijk ben, ligt dat eigenlijk bovenaan in mijn hart. Ik doe de dienst aan God erbij, maar in mijn leven zit ik in de sneltrein om mijn doelen te bereiken. Ik zing over toewijding aan God, over gehoorzaamheid, over de spoedige komst van Jezus. Maar soms, als ik eerlijk ben, zit ik aan de aarde vastgeplakt. Ik heb conservatief bijbelse opvattingen over huwelijk en seksualiteit. Maar als ik eerlijk ben, laat ik soms zondige, onreine gedachten of handelingen toe, waarvan ik niet wil dat anderen die zien. En op zondagmorgen belijd ik, ik vrees de Heere. Misschien nog iets dichterbij. Ik ben christen en voorganger, maar er zijn soms momenten dat ik liever kies voor de eer en de goedkeuring van mensen. Dat ze het een fijne, mooie preek vonden. Dan dat ik kies voor de goedkeuring van God. Ik vrees mensen soms meer dan dat ik God vrees. Zo mensen zijn vanavond die zeggen, dat niveau ben ik ontgroeid. Ik ben nooit meer een Jona. Zou je dan even willen gaan staan? Nee, wij zijn nog niet volmaakt. En we hebben nog altijd die trekken van Adam. Ik heb heel goed nieuws voor je. Echt heel goed, luister goed. God. God houdt zoveel van Jona, dat hij letterlijk hemel en aarde in beweging brengt om Jona verder te helpen, iets te leren. Onze God is zo geduldig en genadig, dat hij van alles in ons leven doet en laat gebeuren, soms een storm, om ons hart te zuiveren en meer te worden een man of een vrouw uit één stuk, zoals Jona genade en barmhartigheid moest leren. Weet je, ik kan het nog scherper zeggen, voor jouw hypocrisie verbrijzelde God zijn zoon. De enige die nooit hypocriet was. Die de Vader in alles geëerd heeft. En bij wie woord en daad altijd in overeenstemming waren. Ik denk toch dat ik met Jona zou kunnen koffie drinken. Niet om zijn gedrag goed te praten. Maar omdat ik besef. Ik leef zelf ook van genade. Ik ben soms ook een toneelspeler. Tweede. Ik zei, we gaan kijken in hoeverre Jona een antitype of een type van de Messias is. Die matrozen, we gaan weer even aan boord. Die matrozen die horen die uitspraak van Jona en ze zijn verbouwereerd, vers 11. En dan zeggen ze, wat moeten we met u doen, zodat de zee ons met rust laat? Want de zee werd hoe langer, hoe onstuimiger. Ik kan die mannen snappen, ze zeggen, wat moeten we met u doen? En dan gaat Jona voor de tweede en laatste keer spreken in hoofdstuk 1. Dit is zijn tweede zinnetje. Hij zegt, vers 12, pak mij op en werp mij in de zee, dan zal de zee u met rust laten, want ik weet dat deze zware storm u omwille van mij overkomt. Waarom denk jij dat Jona dit zegt? Gooi mij maar overboord. Zou hij berouw hebben? Ik denk het niet. Het berouw komt maar langzaam op gang bij Jona. Waarschijnlijk pas in Jona 5. Het boek gaat tot hoofdstuk 4. We weten wel dat hij berouw gekregen heeft, want hij heeft het opgeschreven. En de manier waarop hij het opgeschreven heeft, blijkt dat hij zijn les geleerd heeft. De genadeles van God, door de storm, door de wonderboom, door de slang, door de bekering van de Ninevieten, heeft hij zijn les geleerd. Maar dat duurde lang. Ik denk niet dat hij hier berouw heeft. 2. Is het een zelfmoordpoging? Gooi mij maar overboord. Het zou kunnen, maar hij springt niet zelf overboord. Hij laat het aan die mannen of ze hem overboord gooien. En die mannen, nobel als ze zijn, het waren echt goede gasten, die zeelieden. Die gooien hem nog steeds niet overboord. Kijkt u vers 13. Ze gaan opnieuw achter de roeien zitten en ze gaan harder roeien. De mannen roeiden echter om het schip terug te brengen naar het droge, maar ze konden het niet, want de zee werd hoe langer, hoe onstuimiger. Deze mannen hebben nog steeds niet geleerd dat de storm van God komt. En hoe harder zij gaat roeien, des te harder gaat het waaien. Ik denk dat er een andere reden is waarom Jona dit zegt. Gooi mij maar overboord. Ik denk dat hij het zegt uit medelijden voor die zeelieden. Kijk maar mee. Hij zegt, vers 12, pak mij op, werp mij in de zee, dan zal de zee u met rust laten, want ik weet dat deze zware storm u omwille van mij overkomt. Hij ziet die mannen, hij ziet dat ze hun best doen, dat ze roeien, en hij denkt, wat ben ik eigenlijk een vreselijke vent, gooi mij maar overboord. Jullie overkomt onheil vanwege mij. En nu komt hij. Ik hoop dat je erbij bent. Ik had dit eigenlijk niet in mijn preek willen stoppen. Maar doordat ik wat commentaren las, verschillende commentaren over Jona, werd ik bij deze vraag bepaald. Namelijk, lijkt Jona nu op de Heer Jezus? Die zichzelf heeft gegeven aan het kruis. Is de daad van Jona om zich overboord te laten kieperen een daad waarin hij lijkt op de Messias? Ik had gelijk mijn antwoord klaar en ik zei nee.
Jona lijkt niet op Jezus. Jona is een hypocriet en Jezus was de rechtvaardige. Ze lijken niet op elkaar. Totdat ik me wat verdiepte. En toen heb ik iets heel moois gevonden. Namelijk een aantal redenen waarom Jona niet op Jezus lijkt. En een aantal zaken waarin Jona wel op Jezus lijkt. En de mooiste schaduwen van de Messias zitten in de contrasten. Dat je kan zeggen, hij heeft een aantal kanten van de Messias en een aantal kanten niet. En stop je dat bij elkaar, dan zeg je, hoe glorieus is de Messias zelf? Die Jona in alles overtreft. Om met de woorden van de Messias te spreken. Meer dan Jona is hier. Intussen bent u benieuwd. Dan zegt u, waarin lijkt hij nu wel en waarin lijkt hij niet op Jezus? Ik begin allereerst waarin Jona niet op Jezus lijkt. Volgt u mij, ik noem ze achter elkaar. 1. Jezus' offer was gemotiveerd uit gehoorzaamheid aan de Vader. Jona loopt hier een pad van ongehoorzaamheid. 2. Jezus gaf zichzelf. Jona laat het aan de mannen of ze hem al dan niet overboord gooien. 3. Jezus bracht zijn offer met een gebroken hart voor God. Jona spreekt in hoofdstuk 1 niet met God. Hij is verbolgen en verhard. 4. Jezus deed het voor de zonden van anderen. Jona zou moeten boeten voor zichzelf. Zijn eigen ongehoorzaamheid. En 5. Jona stierf niet echt. Hij werd opgevangen door de vis. Jezus, onze Messias, is echt verbrijzeld. Dan overeenkomsten. Eerst een algemene. Jezus heeft zichzelf met Jona vergeleken. De schrift, geïnspireerd door de Heilige Geest, zegt 2 keer toe dat Jezus zich met Jona vergelijkt. U zal geen teken gegeven worden dan het teken van Jona die 3 dagen en 3 nachten in de buik van de vis was. Zo zal de Zoon des Mensen zijn. 3 dagen, 3 nachten. En de andere uitspraak van Jezus die ik net al noemde, meer dan Jona is hier. Jezus vergeleek zichzelf met Jona. 2. Jona gooit zichzelf overboord opdat de zeelieden zouden worden gered. Dan zal de storm u met rust laten. Dat deed Jezus ook. Jezus stierf niet voor de zonde van zichzelf of voor de zonde van de engelen. Hij stierf voor de zonde van de andere mensen. Jij en ik. En in eerste instantie het volk Israël. 3. En ik hoop dat je dit begrijpt. Jona beseft dat de storm onderdeel is van Gods boosheid, Gods ongenoegen over de zonde. In dit geval Jona's ongehoorzaamheid. En Jona beseft dat die boosheid van God gestild moet worden. Daarom zegt hij, ik ga overboord. Je zou kunnen zeggen, er moet een offer zijn. Dat besefte Jona. Die storm gaat niet zomaar ophouden. Jezus, lieve mensen, hoort u de prediking van de Messias? Jezus ging naar het kruis, niet primair om een voorbeeld te geven. Jezus ging niet primair naar het kruis om een goede daad te verrichten. Jezus stierf niet aan het kruis als martelaar. Hij stierf aan het kruis omdat hij wist dat de toorn van God over de zonde gestild moest worden door een offer van waarde. En hij heeft gezegd, zal ik de drinkbeker, dat was de drinkbeker van de toorn, die de Vader mij geeft, die de rechter mij geeft, niet drinken. Jezus besefte, de toorn van God vraagt een prijs. En iemand zal in het gapende gat tussen hemel en aarde moeten gaan staan. Tussen een heilige God en een onheilige mensheid. Daar moet iemand staan. Daar moet een oordeel geveld worden. En Jezus zei, dat oordeel zal ik dragen. Zoals Jona besefte dat er iemand overboord moest. 4. De laatste overeenkomst die ik zelf het meest treffend vond en daarom uiteindelijk deze vergelijking in de preek opnam. Luistert u nog even goed. Het effect van Jona's overboord gaan is glashelder. Vers 15. Daarop pakten zij Jona op en wierpen hem in de zee. En de woedende zee kwam tot bedaren. Je kan vanuit het Hebreeuws vertalen, kwam direct tot stilstand. Zoals de storm plotseling was begonnen. Vers 4. Houdt de storm plotseling op. Misschien even voor de kinderen. Toen Jona's grote teen het water raakte, werd de zee spiegelglad. Dat effect is vergelijkbaar met het effect van Jezus' offer. Toen Jezus het oordeel had gedragen en uiteindelijk zei, het is volbracht. Toen werd de zee van de toorn van God spiegelglad voor allen die in Jezus zijn. Doordat Jezus verpletterd is vanwege onze zonde, Jesaja 53, is het voorhangsel gescheurd en kunnen wij op dit moment rechtuit, zonder tegenwind, zonder storm, over een spiegelgladde weg naar het hart van de Vader. De toorn van God is voor eeuwig gestild voor allen die in Christus zijn. Ik zou het zo willen zeggen, het is een beetje poëtisch, maar het past wel bij Jona. Gods toorn is spiegelglad en in plaats daarvan ruist een lieflijke stilte over de zee van God voor allen die geloven. Een lieflijke bries van aanvaarding, vergeving, barmhartigheid, kindschap, vriendschap, eeuwig leven. Of om het met Paulus te zeggen, zo is er dan geen veroordeling, geen verdoemenis voor hen die in Christus zijn. Ik had het wel willen zien in Jeruzalem, dat gordijn opengescheurd, de weg vrij, het offer is gebracht. Dat brengt me bij het derde punt, heel kort. Die matrozen. Ik vind als je Jona 1 bepreekt, moet je wat over die mannen zeggen. Als die mannen Jona kopje onder zien gaan en die zee plotseling spiegelglad zien, zie je het voor je, gebeurt er iets. Vers 16. Toen werden de mannen zeer bevreesd voor de Heere. Zij brachten de Heere een slachtoffer en legden geloften af. Deze mannen gaan de Heere aanroepen. Staat er in het begin van het hoofdstuk, vers 5 nog, dat ze ieder tot zijn God riepen. Weet je nog, toen in de storm werden er misschien wel 10 goden aangebeden daar op dat schip. Hier, nu ze dit gezien hebben, hoe God handelt met Jona, de alomtegenwoordige God, de alwetende, de schepper van hemel en aarde, die de hemel en de aarde bezit, die met dat Jona het water raakt, de zee weer spiegelglad maakt, deze God, moet u kijken in de Bijbel, daar staat vers 16, toen werden de mannen zeer bevreesd voor de Heere, Yahweh, 5 hoofdletters. De God van Israël wordt hier bekend aan deze heidense matrozen. En weet je wat ze doen? Ze brengen een offer. En ze leggen geloften af. Dat is psalmentaal, psalm 116. Ik zal de Heere mijn geloften doen. Bij deze mannen gaat het snel. Waren ze in vers 5 bevreesd en baden ze tot hun goden? Waren ze in vers 10 ook bevreesd? En durven ze Jona niet overboord te gooien, want deze God is zo machtig die die storm beschikt? Waardoor ze in vers 13 hun best nog doen voor Jona om hem te behouden en daarom roeien ze voor hun leven? Uiteindelijk leggen ze in vers 16 geloften af en brengen ze een offer. Misschien denkt u, wil je nou zeggen dat die heidenen hier tot bekering zijn gekomen? De tekst zegt het verder niet. Misschien zeg jij, nou, dat weet ik niet hoor. Er zijn wel meer mensen die in hun nood geloften aan God hebben afgelegd. Daar ken ik er wel meer van. Dan zou ik u er alleen op willen wijzen dat ze die geloften niet afleggen in de storm, maar na de storm. God kent hun hart. Maar wat ik wel weet, is dat God zich door Israël, door Jona, wil openbaren aan de heidenen. En omdat Jona weigert naar Nineveh te gaan, openbaart onze almachtige God zich aan heidense zeelieden op de Middellandse Zee. Tot slot. Ik zou nog iets zeggen over de grote regisseur. Ik denk, met alle respect, dat dit het belangrijkste is wat ik te zeggen heb. Ik heb wat gezegd over Jona de toneelspeler. Iets gezegd over Jona als type en antitype. Vervolgens over die zeelieden. Waar God een werk in doet. Wat het dan ook precies mag zijn. En ik eindig met u. Bij de grote regisseur, Yahweh, de God van Israël. Want je kunt het geloven of niet, maar het is overduidelijk in dit verhaal. God trekt aan de touwtjes. Hij bestuurt de volkeren. Grote dingen. Maar ook kleine dingen. Op de Middellandse Zee. God laat een walvis aanrukken om Jona een les te leren. God laat een paar heidense matrozen in contact komen met een onwillige profeet, zodat er zelfs midden op het schip offers gebracht worden aan de levende God. Weet u, God werkt in alles aan zijn doelen. Hij werkt in alles aan zijn doelen. Begrijpen doen we het niet. Ook in ons leven begrijpen we het vaak niet. Als er stormen zijn, dingen die we niet kunnen duiden, ons leven op zijn kop staat. Maar iemand zei ooit, als God klein genoeg is om begrepen te worden, is hij niet groot genoeg om aanbeden te worden. Deze zeelieden begrijpen God niet, ze aanbidden hem. En zo ook in jou en mijn leven. Zo ook in de geschiedenis van de gemeente. Zo ook in de geschiedenis van het volk Israël. Uit dit verhaal kunnen we moed vatten. God, lieve mensen, weet wat hij doet. En hij staat als grote regisseur, barmhartig, genadig, maar ook soeverein en almachtig, boven alle dingen, zoals Jona ook al beleed. En God gebruikt werkelijk alles. Niet alleen die matrozen, niet alleen de storm, niet alleen Jona, maar zelfs een walvis, een wonderboom en een worm. Ze zijn allemaal onder Gods beheer. Leest u het boek Jona uit. De ramp was groot en paniek was er alom. Misschien ook wel soms op uw levensboot. Misschien nu, door rouw of verdriet of ziekte of de toestand in de wereld. Misschien in het verleden, dat je zegt, ik kan op mijn levenslijn wel verschillende stormen aanwijzen toen mijn bootje heen en weer ging. Vanmiddag kun je horen en zien in het verhaal van Jona dat God op de troon zit. Hij heeft de hemel, de zee en de aarde gemaakt. Wat dan niet? Alles is van hem En we leven in zijn wereld. Jona vluchtte bij God vandaan. Omdat hij niet op weg wilde gaan om Gods grootheid te laten zien aan slechte heidenen. Maar wat Jona niet doorheeft, is dat dat nu precies gebeurt op dat schip. Gods grootheid wordt getoond aan slechte heidenen. Jona's antimissionaire houding heeft ertoe geleid dat niet-Israëlieten zich waarschijnlijk bekeren tot de Heere. God zegt tegen Jona: als jij niet wil getuigen op de straten van Nineveh, dan maak ik je een getuige op een wankelend schip. Want ik ben God en niemand meer. U zit nog met één vraag. Je zegt: wij zingen God lof met die heidense matrozen. We brengen met hen een slachtoffer en we leggen met hen geloften af. Maar u zit naar het water te kijken en zegt: en Jona dan? Die arme man. Hij is weggezonken onder het wateroppervlak. Laat God zijn kinderen vallen. Laat God zijn dienaren vallen. Hij behandelt ze zo streng. Dat klopt. God is geen watje. God gaat serieus met zijn dienaren om. Maar laat God Jona vallen? Nee. Terwijl Jona waarschijnlijk gelaten naar de zeebodem zinkt, heeft God zijn reddingswalvis klaarstaan. God houdt te veel van Jona om hem te laten verdrinken. Calvijn zegt: prachtig. God gooit Jona met zijn linkerhand overboord om hem met zijn sterke rechterhand weer op te vangen. De God die Jona zo aanstootgevend vindt, blijkt uiteindelijk zijn enige houvast. En dat moet Jona leren. Hij belandt veilig in de maag van een grote vis. En die maag van die grote vis, dat wordt Gods atelier. Want daar leert Jona weer bidden. En er zijn er vanmiddag ook onder ons die kunnen zeggen: in de storm heb ik weer leren bidden. Is mijn verzet overboord gegaan. Toen mijn gezondheid knakte, of mijn droom in duigen viel, of mijn huwelijk op klappen stond, of is geklapt, toen ben ik weer op de knieën gekomen. En heb ik weer geleerd om God, God te laten zijn. En ben ik op mijn plek gekomen. Ik ben weer gaan bidden. Leest u vanavond Jona 2. Tot slot, mijn laatste zin. En dit is super bemoedigend. Als je zelfs in de maag van een walvis zicht kan krijgen op Gods karakter, waar dan ter wereld niet? In welke situatie je ook bevindt, je bent nooit buiten Gods bereik. Als jij in Christus bent, die de storm niet overleefde voor jou, dan ben je veilig en laat God je nooit vallen. Al beland je in een walvis. Ik hoop dat het u bespaard blijft. Maar al zou het gebeuren, God is bij je en hij laat alle dingen meewerken ten goede. En hij zorgt ervoor dat onze bekrompen blik op God en onze ongehoorzaamheid en onze hypocrisie, eerlijk is eerlijk, steeds meer worden verdolgen onder de grootheid en de goedheid van God. Je kunt hem niet begrijpen, maar ik hoop dat je vanavond zegt: ik wil hem wel heel graag aanbidden. Amen.
gaan eerst een lied zingen voordat we gaan danken. En het lied wat we gaan zingen is Johannes de Heer 187. Maak mij een beeld van u. Daarmee was God bezig in Jona's leven. Dat hij op God, op de Heer Jezus ging lijken. Zo ook bij ons. 187. Samen danken en dan sluitend krijgt u ook de zegenbeden. En we doen natuurlijk ook voorbeden voor de punten die genoemd zijn. Laten we stil worden. Heere, grote God, niemand is zoals u. De Bijbel zegt, wie is uw raadsman geweest? Wie heeft de gedachten van de Heere gekend? Maar we danken u dat u op zoveel bijzondere manieren tegelijkertijd tot uw doel komt, ook door menselijk falen heen. Dat geldt voor ons leven, maar ook wereldwijd. Als we kijken naar de toestand waar de wereld zich in bevindt, als we kijken naar christenvervolging die er wereldwijd is. Als we kijken naar de moraliteit in West-Europa en alle ontwikkelingen, ook technologisch en wetenschappelijk. Hoe we als het ware met onze trots en eigenzinnigheid en los van God als samenleving, als wereld afstevenen op een autonomie waarin we God niet meer nodig hebben. Misschien zelfs mensen niet meer nodig hebben. En toch, Heere God, u staat hier ver boven. Alles is in uw hand. Ook uw volk Israël. Op dit moment weer zo het mikpunt van onrecht, internationale kritiek, van framing. O God, als we dit zien en horen, dan raakt het ons. En bidden we voor uw volk om bescherming, om wijsheid, om recht, om gerechtigheid. We bidden, Heere God, dat dat wat gebeurt, wat uw volk voortdurend in kwaad daglicht stelt door de media. O God, we verlangen ernaar dat u recht zal doen en voor uw volk zal strijden. Maar we weten, Heere God, ook vanuit dit verhaal, dat u met Israël tot uw doel zal komen. U zal net u, als u Jona kreeg op de plaats waar u hem wilde hebben, zo zult u ook uw volk Israël en de volkeren op de plaats krijgen waar u ze hebben wil. Wat uiteindelijk zal leiden tot een rijk van vrede, waar Israël de navel van de aarde is en Jeruzalem de stad van de grote koning. En de volken zullen optrekken en de heerlijkheid van de Messias zullen bewonderen. O God, we vertrouwen u, we zeggen dat vanavond, we vertrouwen u dat u door alle crisissen heen tot uw doel zal komen. Heer, we danken u dat u ook in onze levens heel persoonlijk betrokken bent. En dat we daarom ook voorbeden kunnen doen, omdat u een persoonlijke God bent die op ons noodgeschrei wonderen wil doen. En daarom willen we ook samen met zuster Geesje Hiens bidden, nu ze zich niet goed voelt. De allergische reactie haar plaagt, die haar overkomt vanwege de medicatie, willen we bidden om kracht, om verbetering. We willen bidden om volharding, dat u haar helpt om hier doorheen te komen, maar vooral ook dat u, Heere God, de allergische reactie zal doen afnemen en er een betere situatie voor haar komt. We willen bidden, Heere, voor Gerrit Visser, nu zijn vrouw Joanna overleden is. Dank u dat we mogen weten dat ze in de Heere is ontslapen. En dat we mogen weten dat alle die u, Heer Jezus, hebben liefgekregen, bij u zullen zijn als ze hier op aarde hun laatste adem uitblazen. Dat ze met Paulus kunnen zeggen, bij Christus zijn is verreweg het beste. Maar ze laat hier een lege plaats achter. En daarom willen we bidden om troost, om kracht, om moed, in bijzonder voor haar man. Ook in de komende week, als de begrafenis zal zijn, willen bidden dat het een dienst mag zijn waarin de dank en de lof voor u is. En het verdriet ook een plaats mag hebben. Dank u voor deze avond. Dank u voor deze tijd. Dank u voor uw woord. Dank u voor wat we met elkaar konden overdenken en de liederen die we konden zingen. Zegen ons in deze nieuwe week. Help ons om in u te geloven en op u te vertrouwen. In de wetenschap dat u, Heer Jezus, de Messias bent die gezegd heeft, meer dan Jona is hier. Wij hopen op u, bouwen op u en vertrouwen op u dat u al uw beloften zal vervullen. Ook de belofte van uw spoedige komst. Maranatha. Amen. We zingen een loflied. 945. Heer God, u loven wij. Dan zal ik daarna de zegen uitspreken. 945, een prachtig Ambrosiaans loflied. Waarin we ook zingen over de grote God die het hele heelal bestuurt. Dit is eigenlijk de belijdenis van Jona en ook onze belijdenis. Laten we dat samen staande zingen. U bent van harte welkom bij de koffie en thee en de ontmoeting hier zo dadelijk in de hal. Ik noem nog even de collecte hier bij de uitgang. Van harte ook bij u aanbevolen en natuurlijk ook de boekentafel. Ontvang de zegen van God. De genade van onze Heer Jezus Christus, onze Verlosser. En de liefde van God de Vader. En de gemeenschap van de Heilige Geest zijn met ons allen. Totdat Jezus komt. Maranatha. Amen. Een fijne, gezegende avond nog.